Ja.
Ja, we gaan een zeer moeilijk onderwerp aansnijden. En we hebben het maar genoemd. Het is de mens gezet, de sterven en daarna het oordeel. En het is een onderwerp wat inderdaad, zoals Rob al zei, in vele facetten en delen uiteenvalt. Wat houdt dat nou in? Nou, we willen met elkaar een Bijbels antwoord proberen te gaan zoeken op de vraag, wat is het lot en de bestemming van de mens in het algemeen? Hoe loopt het nou met die mensheid in het geheel en met de mens heel persoonlijk, hoe loopt het nou daarmee af? En ik denk dat het een vraag is die ons allemaal bij tijd en wijle bezighoudt. Als we bijvoorbeeld staan bij een graf, en we staan allemaal wel eens bij een graf van een collega van het werk, of van een kennis, of van een familielid, iemand die we kenden, misschien wel zelfs iemand die ons dierbaar was, die van ons is heen gegaan, en waar we van twijfelen of die de Heer Jezus Christus wel kende. En onwillekeurig vragen wij ons dan zelf af, is die nou voor eeuwig verloren? Zie ik hem of haar nou nog terug in de eeuwigheid? Hoe zal het nou met hem gaan? Ja, de waarheid die wij proberen hier te achterhalen is dus letterlijk genomen een kwestie van leven en dood. En het correct interpreteren van de schrift is hierbij van vitaal belang, want maar al bij de kleinste misstap met de uitleg van Gods woord slaan we wegen in die steeds verder van het woord van God afraken en dat leidt dan tot hele ernstige dwalingen. Daar wil ik u ook vragen, ik geef in deze brochure straks op schrift en ook in deze studies mijn persoonlijke visie hierop. En dat heeft mij ook al heel wat jaren bezig gehouden om die knoop te ontwarren. Want waarom is het vaak zo moeilijk? Omdat er zoveel ideeën en zoveel gedachten en zoveel leringen omtrent deze dingen bestaan. Maar wil u vragen of u zelf dus het wil aanhoren en eigenlijk het bindend ook met de Bijbel wil beoordelen. Neem dus niet alles wat op dit gebied verkondigd wordt, ook niet van mijn kant, zomaar zonder stootvoet zoekt dat allemaal aan. Nee. Laten we zelf volwassen zijn in het geloof en bekwaam zijn. En ik hoop dat deze zaterdagen ook uit het verleden en ook de studies die u elders volgt en uw eigen gemeente, dat allemaal toe mag medewerken, dat we volwassen zijn in het geloof en dat we in staat zijn en bekwaam zijn om alles wat tot ons komt te toetsen aan de schriften. En dan te bespreken ook in het gebed met onze heiland, de Heer Jezus. Ja, het onderwerp dat wij hier aansnijden is allesbehalve eenvoudig. Het is heel complex. Het onderwerp valt in heel wat vraagstukken uiteen. Zoals, heeft de mens een ziel? Of is hij een ziel? En wat is dan ziel? En wat gebeurt er met een ziel bij de dood? Wat is de dood? Staat de mens nog op? Staat de ongelovige mens nog op? Zo ja, hoe dan? En wanneer dan? En wat zal dan zijn bestemming zijn? Deze en nog veel meer vragen zullen we proberen te beantwoorden. En bij de beantwoording van deze vragen spelen eigenlijk direct emoties hoog op, omdat we ons begeven op terreinen waar de theologie al eeuwenlang hele traditionele stellingen heeft ingenomen. Voor heel veel christenen is het al lang een uitgemaakte zaak dat allen die niet tot de gemeente, niet tot de kerk, de gemeente van Christus behoren, bij het laatste oordeel naar de hel worden verwezen, waar ze worden gekweld en gepijnigd met een eeuwige helstraf. En dat is niet alleen het geval in de calvinistische richtingen of rooms-katholieke richtingen, maar dat is ook het gewone geval in de evangelische richtingen. Bijvoorbeeld Ouweneel zegt, positief leert de schrift onomstotelijk dat er een eeuwige, dat wil zeggen een eindeloze helle straf zal zijn voor de ongelovig gestorvenen. Maar als dit waar is, dan zullen er voor eeuwig miljoenen, zo niet miljarden, mensen worden gekweld. Als reactie op deze traditionele voorstelling van de hel met zijn eeuwige pijniging ontstond er aan de andere kant de universele alverzoeningsleer. Lukien schrijft daarover: heeft de leer van de eindeloze verdoemenis u ooit enige blijdschap gegeven? Hebt gij God er ooit voor gedankt? Hebt gij er wel eens ingedacht wat het woord zegt? Lichaamspijn lijden en zielenkwelling, niet voor een dagje, niet voor een jaar, niet voor een mensenleeftijd, maar zonder einde. De Romeinen hebben een vagevuur uitgevonden, waarin een mens gevaagd gelouterd wordt gedurende korter of langer tijd. En daarbij blijft voor de gestrafte altijd nog de hoop dat er aan het lijden een einde komt. Maar de leer van de eindeloze verdoemenis kent geen einde, kent geen hoop. Dat blijft een marteling miljoenen en miljoenen jaren zonder dat er ooit een einde komt. Ja, we moeten wel altijd de praktische consequenties van wat wij leren durven in ogenschouw te nemen. Vele schilders hebben in de loop der eeuwen die leer van de verdoemenis met zijn hel en zijn eeuwigdurende hellestraf voor ons uitgebeeld op hun schilderijen. En als wij onszelf van die hel en die eindeloze hellestraf een voorstelling maken, kunnen wij ons dan voorstellen dat wij ons in de gelukzaligheid zullen bevinden, terwijl er miljoenen mensen voor eeuwenlang worden gepijnigd? En u bent deze zomer allemaal op vakantie geweest? En misschien allemaal wel eens een kathedraal of een kerk bezocht in de plaats waar we waren? Of we zijn misschien wel eens naar musea gegaan? En in menig musea hebben die schilders het prachtig voor ons uitgebeeld, hè? Het laatste oordeel zie je dan. En ik ben zelf in Italië geweest. Nou, we hebben het gezien, hoor. Dat laatste oordeel van Raphaël. Het laatste oordeel van Michelangelo. En dan zie je dat God zit op zijn troon. En de hel daaronder met allerlei gedrochten die mensen wegslepen de hel in. Waar ze worden gekweld. En daarboven de hemel waar de gelovigen in de gelukzaligheid gaan. Maar kunnen wij ons indenken dat Gods liefde kan toestaan dat miljoenen en misschien zelfs in menig visie miljarden mensen voor eeuwig zo worden gekweld? Direct dringen deze vragen zich op. En we moeten altijd oppassen dat we niet met onze theologische leerstellingen van God een karikatuur maken. Vanaf de Reformatie dan ook, beginnende bij William Tyndale, zijn er vele schrijvers en vele theologen geweest die openlijk van een grote ontevredenheid hebben blijkgegeven ten aanzien van de traditionele orthodoxe ideeën ten aanzien van hel en verdoemenis. De alverzoeningsleer, die als reactie op de leer van de hel met zijn eeuwigdurende hellestraf ontstond, verkondigt precies dus het tegenovergestelde. Deze leer houdt in dat aan het einde der eeuwen al wat God geschapen heeft tot hem verzoend zal worden, zodat God zal zijn alles en in allen. Lukien gaat dan verder in zijn boekje en schrijft: zij die het kwade gedaan hebben, ontvangen voor de witte troon verbolgenheid en toorn, verdrukking en benauwdheid, in overeenstemming met hun werken, en worden daarna geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. Wanneer die tweede dood als laatste vijand niet gedaan buiten werking gesteld wordt, dan worden ook alle deze het eigendom van Christus. Ook Satan en zijn trawanten, die ook in de poel des vuurs geworpen waren. Aldus Lukien. Wij zien hier dat zelfs volgens Lukien niet alleen alle mensen behouden zullen worden, maar zelfs ook Satan en zijn trawanten. Lucien merkt dan weer verder op, wanneer hij God Satan geschapen had om goed te zijn, dan was hij goed gebleven. Want er was geen macht in het heelal om hem boos te maken. Maar wanneer God Satan geschapen heeft om tegenstander te zijn, dan is Gods werk niet mislukt. Dan doet de Satan precies datgene waarvoor hij bestemd is. God heeft de wereld niet geschapen opdat zij een paradijs zou zijn, zonder kwaad, zonder zonde, zonder schuld. Hij heeft de wereld geschapen met de bedoeling dat ze zondig zou worden en van de zonde verlost zou worden. Zelf ben ik op deze leerstellingen in 2 brochures uitgebreid ingegaan van deze alverzoeners en aangetoond en dat ja, dit niet klopt, dat dit een verkeerde, kromme redenering is. En voor degenen die hier nieuw zijn en op deze vragen die hieruit voortvloeien een antwoord willen hebben, verwijs naar die 2 brochures die je op de boekentafel kunt vinden. Terecht heeft Johannes de Heer in een brochure Stromingen van deze tijd op dit geschrift van Lucien geantwoord: hoe ver kan de mens komen? Ook de godsdienstige mens die zijn eigen denkbeelden tot elke prijs wil laten zegevieren. De bedoeling is hier niet ver te zoeken. Het gaat de heer Lucien om te kunnen bewijzen dat God verplicht is, zowel Satan als de mens te redden. Als God de mens heeft geschapen met het doel dat hij zondigen zou, en de Satan door God is bestemd om mensen tegenstander te worden, dan heeft de heer Lucien grond waarop hij kan zeggen: God die Satan en de mensheid in de zonde heeft gestort, is gewoon aan zichzelf verplicht om hen daaruit ook weer te verlossen. Met andere woorden, om de leer der alverzoening te kunnen verdedigen, wordt God tot de auteur der zonde gemaakt. Dat is een gedachte waarvoor wij huiveringwekkend terugdeinzen. Ja, ook hier moeten wij weer, altijd maar weer, de praktische consequenties van wat wij leren in ogenschouw durven nemen. De leer der alverzoening als reactie op de leer der verdoemenis en de leer der hel heeft geleid tot allerlei godslasterlijke uitspraken. Bijvoorbeeld dat God de zonde in de schepping heeft gebracht om zijn liefde te kunnen bewijzen. Dat de mens eigenlijk geen vrijheid en verantwoordelijkheid heeft. Dat nog Christus en nog de Heilige Geest naar hun wezen God zijn. Dat Satan een dienstknecht van God is. Dat God de schepper van het kwaad is. Allemaal leerstellingen, een opeenstapeling van antischriftuurlijke leringen en beschouwingen. Ja, met deze zienswijze ben ik het niet eens. Maar ik ben het ook niet eens met de leringen, de traditionele leringen, waar vanaf een William Tyndale ook terecht ook opmerkte van dat hij daar niet blij mee was en dat hij dat ook zich niet kon voorstellen, dat er miljarden mensen in de eeuwigheid maar gekweld en gepijnigd blijven worden, omdat zij in hun leven, ja, misschien geen eens amper de mogelijkheid hebben gehad, of het voor hun niet duidelijk is geworden wie Jezus Christus was, en ze daarom hem niet hebben aanvaard. Beide zienswijzen, broeders en zusters, zijn uiterste. Beide maken volgens mij van God een karikatuur. Of men doet aan Gods liefde tekort, of men doet aan Gods heiligheid en gerechtigheid tekort. Maar zult u zeggen terecht, als volgens jouw lijst van zuilenkom geen van beide zienswijzen juist zijn, hoe zit dat dan? Hoe voltrekt zich dan het lot en de bestemming van de mens in het algemeen? Nou, daar gaan wij dus studies over maken. En ik zal u proberen te laten zien dat het dus nog het een, nog het ander is. Het antwoord op de eeuwigheidsvraag ligt een stuk gecompliceerder dan veel mensen denken. Want we hebben te maken met Gods plan en Gods gedachten die hoger zijn dan de onze. En hij volvoert dat plan naar zijn volmaakt bestek. En veel gelovigen hebben vaak een veel te kinderlijke kijk op deze dingen. Zo van, wij gaan naar de hemel en de rest van de wereld is verloren en gaat naar de hel. Ja, dat is praat van een kind. Maar niet praat van een volwassene in geloof die de Bijbel kent en die de Heer Jezus Christus kent. Gods plan ziet er gelukkig voor de wereld en gelukkig voor de mens en gelukkig voor mijn buurman er een stuk genuanceerder uit. En ik hoop dat u het geduld kunt opbrengen om samen met mij en samen met elkaar een aantal zaterdagen hiermee bezig te zijn, erover na te denken en proberen niet te vinden wat ons idee, hoe het naar ons idee zou gaan, maar hoe we uit de Bijbel kunnen halen wat de Bijbel daar nou over zegt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, het valt dus in heel wat facetten, valt het uiteen, dit onderwerp. Vanmorgen wil ik stilstaan bij de vraag, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Want deze leringen die erover zijn, die gaan er vaak van uit dat de ziel onsterfelijk is. Maar voor we daar op induiken, wil ik u eerst laten zien wat er allemaal nog meer speelt. In de brochure die u in de toekomst krijgt, kunt u ook heel wat vragen vinden die ik in het begin in de inleiding, als inleiding op het hele onderwerp stel, zodat u voor uzelf een hele korte Bijbelstudie kunt maken aan de hand van 37 vragen. En die vragen geven en dwingen u in feite om een overview te doen over heel dat onderwerp. En ik lees u zomaar wat vragen voor. Wat was volgens God het resultaat als Adam en Eva in het paradijs ongehoorzaam zouden zijn en zouden eten van die boom? Die boom der kennis van goed en kwaad. Wat was het antwoord? En wat moet het antwoord zijn? Wat zou het resultaat? Gij zult de dood sterven. Maar wat zei Satan daarover tegen Adam en Eva, als ze zouden eten van die boom? Nou, Satan die zei, dan zou je helemaal niet sterven, joh. Doe die zomaar. Ja. En dan gaat het erom. Wie van de twee heeft het nou bij het rechte eind gehad? God of Satan? Wie gelooft u? God of Satan? Wat is de mens? Heeft de mens een ziel? Is er ergens in mij, als u me open doet, ergens een zieltje wat ik kan pakken? Of ben ik helemaal een ziel? Volgens de Bijbel, het antwoord is dat ik helemaal een ziel ben. Wat is de dood nou precies voor iets? Waar had God het nou over? Gij zult de dood sterven. Letterlijk staat er, gij zult stervende sterven. Wat houdt dat nou allemaal in? Waar waarschuwde God nou precies voor? Andere vraag. Is er een periode van wachten tussen dood en opstanding? Is er een soort tussenstaat tussen het sterven en de opstanding? Dat je ontlichaamd ergens bent, zonder lichaam? Verwachtte Job na het sterven naar de hemel te gaan? Verwachtte David bij zijn sterven naar de hemel te gaan? Wat zijn mensen aan het doen als ze zijn gestorven? Als je gaat kijken in het graf, zijn ze daar met elkaar een spelletje aan het spelen, domino of zo? Zijn gestorven mensen bij bewustzijn, volgens de Bijbel? Vinden wij in de Bijbel trouwens mensen, hè, want dat is toch wel goed om te weten. Vinden we in de Bijbel mensen die nadat zij gestorven waren en weer teruggeroepen werden in het leven, en verschillende zijn er in de Bijbel aan te wijzen, beginnen zij daarna aan de anderen te vertellen dat zij ervaringen hebben gehad in de dood. Want tegenwoordig, hè, ga ik de boekwinkel in en dan kan ik bij de boekelier een boekje vinden wat over die doodservaringen gaat. Mensen die zijn dan dood geweest, keren terug en hebben er allerlei verhalen over. Maar vinden we dat in de Bijbel? Kom je dat tegen in de Bijbel bij die personen die echt dood geweest zijn en weer teruggeroepen zijn in het leven? Zoals bijvoorbeeld Lazarus, ik noem er maar één. Als een mens sterft, is hij daarna wijzer dan voor die tijd? Is het trouwens wel, dat zeggen ze ook altijd, hè? Is het trouwens wel verschil tussen beesten en mensen? Want ze zeggen altijd, ja, wij hebben een ziel. Een beest heeft geen ziel. Is dat zo? Waar gaan de beesten volgens de Bijbel heen? En waar gaan de mensen volgens de Bijbel heen bij het sterven? De Bijbel zegt naar dezelfde plek, naar dezelfde plaats, het graf. Waar is het opstandingslichaam gelijk aan? En welke verschillende soorten opstandingen komen wij allemaal in de Bijbel tegen? En wanneer vinden die verschillende opstandingen dan allemaal plaats? Dat is toch wel goed om te weten. Aangezien de doden dood zijn en zich nergens van bewust zijn, hoe zullen ze dan weten wanneer het de tijd is van de opstanding? Waarom wordt volgens Job de doden verborgen in het graf? En tot wanneer volgens Job worden de doden bewaard in het graf? Nou, en zo gaat het maar door, want ik heb er nog 20 staan, maar stop. Maar u ziet, dat geeft dus een heel overzicht, die vragen van het onderwerp. En ik hoop dat u al aanvoelt dat we hier niet met een ochtendje mee klaar zijn. Dat dit eigenlijk een zeer groot onderwerp is en dat dit eigenlijk het de kern ook raakt van de Bijbel en de kern ook raakt van het evangelie. Want het gaat over zonde, de gevolgen van de zonde, het loon der zonde, de dood. En hoe die dood tot alle mensen is doorgegaan. En hoe Gods antwoord in de figuur, in de persoon van Jezus Christus daarop is. En hoe dan hij zijn verlossingswerk heeft gedaan en nog zal doen en volvoert naar Gods volmaakt bestek. Goed, laten we maar bij het begin beginnen. En dan moeten we gaan naar Genesis. En dan gaan we de Bijbel openen. We hebben genoeg ingeleid en duidelijk gemaakt waar we het over gaan hebben. We gaan naar Genesis 2, naar het paradijs. Genesis 2, vers 17. Genesis 2, vers 17, waar God de mens waarschuwt. En hij zegt, half vers 16, of laat ik maar vers 16 erbij lezen. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. De Statenvertaling heeft vertaald: zult gij stervende sterven. Of zult gij de dood sterven. In de grondtekst staat eigenlijk twee keer het woordje sterven achter elkaar. En de Geest zegt: zult gij voorzeker sterven. We zien hier hoe ernstig en eigenlijk ook hoe letterlijk wij deze woorden van God moeten nemen. Want volgens Romeinen 5 is deze dood doorgegaan tot alle mensen die uit Adam geboren zijn. Maar waar schuldde God nou voor? Maar God zei letterlijk dus, zult gij stervende sterven. God wees dus in feite op het hele stervensproces van de mens. En wanneer begint dat stervensproces lichamelijk? En misschien zelfs geestelijk. Nou, eigenlijk al op jonge leeftijd. Als een kind geboren wordt en hij groeit op. En hij is een jaar of 18. Ja, dan is hij volwassen. Ook lichamelijk volwassen. En bij de een mag het misschien nog een jaartje of 2 jaar langer duren. Maar dan ben je volgroeid. En vanaf dat moment begint dat hele verouderingsproces. Wat eigenlijk toch een aftakeling is. Het wordt ouder. En hoe ouder je wordt, hoe meer gebreken en hoe meer kwalen er komen. En de Heere heeft het, de Heere God heeft het hier dus niet alleen over die uiteindelijke dood. Dat sterven helemaal aan het eind. Maar in feite ook aan dat hele verouderingsproces wat eraan vooraf gaat. En ook aan al het lijden wat er te vinden is. Tegenwoordig is de medische wetenschap zo ver dat we overal wel gauw een pilletje voor kunnen halen. Maar ja, er is toch heel wat ziekten waar ook de medische wereld geen antwoord op heeft. En als je verder gaat kijken in de wereld, vooral in de derde wereld waar die medische zorg ontbreekt, dan vind je daar verschrijdende toestanden. En dat heeft allemaal te maken met het leven van de mens onder de zonde. Maar wat zou Satan nou hebben gezegd hierover? Nou, Satan zei, hij zei niet, als je daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Maar Satan zei in vers 4 van hoofdstuk 3, Genesis 3 vers 4. De slang echter zei tot de vrouw, let op, gij zult geenszins sterven. Dus God zei, gij zult voorzeker sterven. Maar Satan zei, de slang zei, gij zult geenszins sterven. Hij voegde zelfs achteraan. Maar God weet dat een dag dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn. Hij zegt, je zal niet de dood sterven. Nee, je zult als God zijn. En de mens van nature wil eigenlijk die consequentie van die zondeval die hier in het paradijs plaatsvond, niet aanvaarden. Hij luistert veel liever naar wat de vader der leugen hem influistert. Joh, je zal helemaal niet sterven. En het is misschien gek om te zeggen, maar als ik ga praten met mensen op mijn werk, en ik vraag, joh, wat denk je nou dat met de dood alles uit is? Nee. Ik geloof wel dat er straks op een of andere manier, dat ik verder toch ergens voortleef. Want ik geloof dat toch de mens een onsterfelijke ziel heeft. En ja, hoe dat zal zijn, dat weet toch niemand. Maar ik denk toch dat op een of andere wijze dat toch voortgaat. Maar het sterven met de dood is nee. Nee. En dat is een heel wijd verbreid idee. En bij heel veel mensen zit het als het ware ingebakken in hun gedachten. Men gelooft God niet. Men gelooft in feite wat Satan zegt. En de vraag die we vanmorgen willen stellen is, wie geloven wij nou? Geloven we God die zegt, als je daarvan eet, zal je voorzeker sterven? Of geloven we Satan die zegt, als je daarvan eet, je zal geen zin sterven. Helemaal niet. Wie geloven we? Maar ik denk, als we eerlijk zijn, en naar deze wereld kijken, en zien hoe over deze schepping in feite toch eigenlijk de dood hangt in heel de natuur, en ook het lijden, en dat uiteindelijk dat hele verouderingsproces en dat aftakelingsproces, dat alles vergaat. En dat de mens in graf vergaat tot stof. Dan denk ik dat God heel duidelijk gelijk heeft. Maar dat de mens in feite daar niet aan wil. En dat hij met allerlei ideeën is gekomen om te proberen de consequentie van de zonde, van de dood, in feite te omzeilen. En deze leugen van Satan heeft heel wat een uitvluchten en heel wat een ideeën naar boven gehaald. De mens zou dus een onsterfelijke ziel bezitten. De mens zou, nadat hij van zijn lichaam ontdaan is, naar een onderwereld gaan. Of de mens zou als een geest voortleven. En als je naar de bibliotheek gaat, dan kan je menige Hollywoodfilm kan je daar halen. En die gaat dan misschien over een gestorvene die ergens als een geest rondwaart in een huis. En ze dan openbaart voordat hij kan gaan rusten, weet ik veel. Er worden talloze films over gemaakt. En het is allemaal uit dat idee dat de mens wel voortleeft. Broeders en zusters, ik geloof dat niets van dit alles waar is. Ik denk dat als wij de Bijbel nemen en Gods woord nemen en er amen op zeggen en het onderzoeken, dat we ontdekken dat de mens niet onsterfelijk is. Dat de mens geen ziel heeft. Dat er geen hel bestaat. Dat er geen dodenrijk is. Dat er geen onderwereld is verdeeld in twee delen, gescheiden door een kloof. Maar toch meer dan de halve christenheid heilig in gelooft. Dat het niet zo is dat na het sterven de mens komt, de gelovige mens, in een ontlichaam ertussen staat. Of dat de mens als een geest naar de hemel gaat. De Bijbel laat zien, de mens keert weder tot stof. Wat God hier zei is waar. Als je daarvan eet, Adam en Eva, dan zul je de dood sterven. Dan zul je stervende sterven. Voorzeker. Job zegt erover in Job 14. Laten we maar naar Job gaan. Job hoofdstuk 14. Lees u voor vanaf vers 10. Job 14, vanaf vers 10. Hij zegt, vers 10, maar wanneer een mens sterft, dan ligt hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer, en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. En dat is denk ik, punt streep uit, het Bijbelse antwoord op alle ideeën en alle vragen die we eigenlijk over dit onderwerp kunnen geven. Alleen, veel mensen bevalt het niet. Als we die tekst dus doornemen, dan zie je dat ieder mens, een man, als hij sterft, vers 10, dat hij krachteloos neer is. En als de mens de geest geeft, en we zullen later ingaan nog wel wat dat is, de geest. Ja, dan vergaat hij tot stof. En als je in het graf ook gaat kijken, je kan het niet meer vinden. Zoals water verdampt uit een meer. En een rivier verloopt en uitdroogt. Hè? Dus als je een rivierbedding ziet, dan weet je nog wel aan de rivierbedding dat er ooit water heeft gestroomd. En als je bij een overledene in zijn huis komt, dan kom je zelf nog brieven tegen die hij geschreven heeft enzovoort. En waar hij geleefd heeft, dat kan je allemaal zien. Allemaal meemaken. Maar ja, hij zelf vind je niet meer. En je kan ook zelfs naar zijn graf gaan en daar op zoek gaan, maar ook daar op zo'n begraafplaats, ja, je vindt hem niet meer. En ook al zou je dat graf openen, ja, dan zou je ontdekken dat dat de mens daar vergaat, zoals de Bijbel zegt, tot stof. Waar is die gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op. Nooit meer? Nee, zegt Job. Totdat wanneer? Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap, uit hun doodsslaap. We zullen eens een andere keer, of je naar deze tekst terug moet en moeten nadenken erover wat het zeggen wil van totdat de hemelen niet meer zijn. Wanneer is dat dan? Want dat is toch wel interessant om te weten vanuit de Bijbel. Want hier krijgen we van Job. En Job was volgens mij de eerste Bijbelschrijver. En is het ook het oudste boek wat je in de Bijbel vindt. Job leefde volgens mij in de tijd van de patriarchen. Maar goed, deze Job wist dus heel veel over Gods plan. En hij zegt heel duidelijk daarbij, totdat de hemelen niet meer zijn. Een andere keer gaan wij daarop in. Ontwaken ze niet en worden ze niet wakker uit hun slaap, uit hun doodslaap. O, zullen sommigen zeggen, maar dan leert u zeker de zielenslaap. Nee, broeders en zusters, ik leer niet de zielenslaap. Ik leer wat de Bijbel zegt, namelijk: zij ontwaken niet en worden niet wakker uit hun slaap. Ja, maar dan leert u toch de zielenslaap? Nee, dat leer ik niet. Waarom niet? Nou, dan zal ik u proberen het laten zien. Het is niet zo dat de mens een ziel heeft, maar dat de mens een ziel is. Wij zijn hier vandaag, als we gaan tellen, ik weet niet hoeveel, maar er zijn met heel wat een zielen bijeen. En u bent, zoals de Bijbel, een ziel. En als u sterft, dan kunnen we spreken over een gestorven ziel. En die gehele mens wordt begraven. Ja. Bij de schepping van Adam kunt u lezen, Adam is een levende ziel geworden. Wanneer? Toen God de adem des levens in zijn neusgaten blies. Is niet zo dat God in de neusgaten van Adam een ziel heeft ingeblazen in een lichaam van Adam? Nee. Adam is een levende ziel geworden. Wanneer? Toen God de adem des levens in hem blies. En wat is nou die adem des levens? Dat is de geest. De geest des levens. De levensgeest. De levensgeest die je vindt in alle dieren, in alle mensen. Dat zorgt dat een mens leeft. En dat een dier leeft, dat is de geest. Daar gaan we ook allemaal nog uitgebreid op in. Maar de mens is dus een levende ziel geworden. Hij is een ziel. En als hij de geest geeft, het leven geeft, dan sterft hij. En dan is hij een gestorven ziel. Hij houdt in feite op om een levende ziel te zijn. Die geest des levens, die in elk mens en in elk dier is, wat gebeurt daar met die levensgeest, met dat leven, als iemand sterft? Die geest die keert volgens de Bijbel terug tot God. En het lichaam, de mens zelf, de gehele mens, keert weder tot stof in het graf. Zie, de slaap is een verkeerde uitdrukking. Waarom? Het is een uitdrukking die suggereert alsof de mens een zieltje heeft. En of dat zieltje nu zou slapen in het graf. Nee, Job zegt niet dat een zieltje slaapt. Job zegt, wanneer een man sterft, waar is hij gebleven? Legt de mens zich neer en staat niet weer op totdat de mens ligt neder. Niet zijn ziel ligt neder. Zijn ziel slaapt niet, Nee, de mens vergaat als stof en rust in de aarde. Kunt u dat vatten? De mens slaapt de doodslaap. Niet zijn ziel slaapt de doodslaap. De mens ontwaakt straks ook. Niet zijn lichaam ontwaakt of zijn ziel ontwaakt. Nee, hij ontwaakt. Als we kijken naar de opwekking van Lazarus, dan verklaart de Heer Jezus dit ook zo aan zijn discipelen. Laten we maar eens kijken in Johannes 11. Johannes hoofdstuk 11. Johannes 11, vers 11. Daar is hij met zijn discipelen in gesprek. En voorzegt hij dat Lazarus is gestorven. Johannes 11, vers 11. Zo sprak hij en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen. Maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen, ja, die begrijpen het niet. De discipelen zeiden dan tot hem: Heere, als hij slaapt, zal hij herstellen. Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zij echter meenden dat hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven. Let goed op. Wij zien hier dat, net zoals Job, de Heer Jezus de dood vergelijkt met een slaap, waaruit men bij de opstanding ontwaakt. En uit deze woorden van de Heer Jezus is duidelijk dat niet slechts het lichaam van Lazarus was gestorven. Nee, de Heer Jezus zegt: Lazarus is gestorven. Hij zegt niet: het lichaam van Lazarus is gestorven en zijn zieltje leeft ergens in een ontlichaamde staat. Nee, dat zegt hij niet. Lazarus is gestorven. De gehele mens is gestorven. En ook bij die opwekking, hè, van Lazarus later in het hoofdstuk, zegt de Heere Jezus: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Hè, in vers 44. Niet hij kwam naar buiten wiens lichaam gestorven was. Nee, Lazarus werd geroepen. En Lazarus stond op, ontwaakte en kwam naar buiten. De gehele mens, dat moet u goed vatten hoor. De gehele mens ligt neder in het stof. Laten we maar weer teruggaan naar Job en dan naar Job 7. Waar Job in hoofdstuk 7 opmerkt over zijn dood. Job 7, vers 21. En helemaal aan het einde van dat vers, aan het einde van hoofdstuk 7, die laatste zin, staat er: want weldra zal ik nederliggen in het stof, dan zult gij mij zoeken, maar ik zal er niet meer zijn. Weldra zal ik naar de hemel gaan, dan zult gij mij, nee, dat zegt hij niet. Weldra zal ik nederliggen waar? In het stof. Bij de dood houdt de mens op een levende ziel te zijn. Het leven verlaat hem. Hij geeft de geest. Hij is dood. En hij wordt begraven. En hij ligt in het stof waar hij in rust. En de Bijbel continu, van Genesis tot Openbaring toe, vergelijkt steeds de dood met een slaap. Net zoals iemand die slaapt zich dus ook volkomen onbewust is van wat er omheen gebeurt, zo weet de dode ook van niets. Hij slaapt de doodslaap. En als de dode daarentegen in werkelijkheid bewust in de onderwereld zou zijn, of in de hel zou zijn, dan zou de Bijbel voortdurend een verkeerd woord gebruiken om de toestand van de dood voor de mens daarmee te vergelijken. steeds spreekt de Bijbel over slaap. En het daarna bij de opstanding uit die doodslaap wekken. Het opgewekt worden. Het wekken. Het ontwaken. En zelf daarna het opstaan. In Handelingen 7, daar vinden we de dood van Stefanus. Laat maar eens gaan kijken. Handelingen 7, vers 59. Handelingen 7, vers 59. Waarna de reden die Stefanus gaf. Stefanus werd gestenigd. En dat lezen we ook in vers 59. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggen: de Heere Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En even later, in hoofdstuk 8, vers 2, lezen we zijn begrafenis, en vrome mannen droegen Stefanus ten grave. Let erop, hè? Stefanus werd gestenigd, hij geeft de geest, hij geeft het leven, hij geeft ook letterlijk als martelaar zijn leven, en hij ontsliep. Steeds voor de gelovigen wordt er gezegd dat hij ontslapen is in Christus. Maar wel dat woord slapen zit erin. Laten we verder ook acht geven dat er niet staat, steeds in de Bijbel, dat vrome mannen het lichaam van Stefanus ten grave droegen en dat zijn zieltje in de hemel is. Nee. Er staat, zij droegen Stefanus ten grave. En, want Stefanus is ontslapen. En slaap de doodslaap. Is niet meer. Dat ontslapen komen we enorm veel tegen in de schrift. Zoek maar eens op 1 Korinthe 15, het opstandingshoofdstuk. 1 Korinthe 15, vers 6. 1 Korinthe 15, vers 6. Waar je leest dat hier Jezus verschijnt na zijn opstanding aan velen. En Paulus zegt in vers 6, vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Ontslapen. Slaap wordt steeds door heel de Bijbel gebruikt om de toestand van de dood mee te vergelijken. En steeds vinden we daar bij niet alleen het woord slaap, maar ook het later, het gewekt worden, het opgewekt worden en het ontwaken uit deze doodslaap en het opstaan uit het graf. Daarom heet het: ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Het is dus heel erg duidelijk dat de Bijbel deze beelden gebruikt van slapen, ontwaken en opstaan en gewekt worden, waarmee dus de schrift dood en opstanding mee vergelijkt. En het geeft ons dus een heel tastbaar en begrijpbaar beeld van de toestand van de mens in het graf, in de dood. En het geeft ons ook een heel goed zicht wat er dus gebeurt bij een opstanding. Dat iemand wordt gewekt, ontwaakt en opstaat. Daniel zegt: vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en gene tot versmading, tot eeuwig afreizen. Daniel 12, vers 2. Vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. En welke opstanding dit nou is, dat is nu niet zo aan de orde. Maar we zien dat ook weer in Daniel de dood vergelijkt met slapen in stof der aarde. Daniel wijkt dus ook totaal niet af van het getuigenis van Job, of het getuigenis van Salomo in Prediker, of van Stefanus, of van Paulus, of van de Heer Jezus. Voortdurend vinden we dus steeds in al die teksten dat er sprake is van een ontwaken uit de doodslaap. Dus na een periode, dat moet u goed vatten hoor, na een periode van totale onwetendheid, wordt dus een opstanding door de persoon in kwestie altijd beleefd als een terugkeren tot bewustzijn. Voor u vanmorgen hier kwam, bent u opgestaan uit bed. En daarvoor was u in bed gegaan. En u bent daar ingeslapen. En u was u van al die nachtelijke uren, of u heeft lekker doorgeslapen met me, hè? Niet bewust. En opeens ging de wekker, dat was bij mij ook zo. En door die wekker werd ik gewekt. En ik ontwaakte. En ik denk, oh, ik moet eruit. En opschieten, enzovoort. En ik stond op. En zo is dat dus, die vergelijking mag u best trekken. Veel mensen zitten vaak erover in. Als ze denken over aan welke opstanding heb ik nou precies deel. Ja, een opstanding en dat sterven. De doden weten van niets. Salomo zegt in Prediker 9, zoek maar eens op. Prediker. Prediker 9. Vers 5. En dan zegt Salomo in vers 5 van Prediker 9. De levenden weten tenminste dat ze sterven moeten. Maar de doden weten niets. Ze hebben geen loon meer te wachten. Zelfs hun nagedachtenis is vergeten. En in vers 10. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doet dat. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het. Hier staat dan dodenrijk vertaald. Ik zal u later nog wel laten zien dat Sheol graf betekent in het graf waarheen gij gaat. Ja. De doden weten van niets. Er is geen bewustheid. Men slaapt, de dood slaapt. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet uit hun slaap. He, zei Job in Job 14. Men heeft dus totaal geen begrip van de tijd die verstrijkt tot het moment daar is dat ze worden gewekt en ontwaken. Net zo goed u gisteravond de ogen sloot en insliep. En soms heb je wel eens dat je zo diep geslapen heeft. En ik kan u wel zeggen dat de doodslaap een zeer diepe slaap is. Dat je denkt, hè, gaat die lekker nou al? En dat je het gevoel hebt of je amper geslapen heeft. Dan ben je zo diep, was je zo vermoeid. Zo snel was die tijd gegaan. En misschien is er wel acht, als je 8 uur heerlijk eigenlijk geslapen hebt. En dan word je wakker en denk je, joh, lijkt wel of ik gewoon weer doorga. En zo is het voor degene die dus sterft en later opstaat, volgens de Bijbel, in het hele beeld, ook zo. Voor de gelovigen en voor de ongelovigen. Zo is het in het algemeen in de Bijbel. Voor de ongelovigen en de gelovigen. Er is één uitzondering. Dat zijn de leden van het lichaam van Christus. Daarom is die opstanding zo bijzonder. Maar dat wordt vaak niet zo gezien. Ik zal maar zeggen, het mooie is er helemaal van afgehaald. Omdat ze denken dat vaak dat geldt voor ieder mens. Want ze zeggen, de mens heeft een onsterfelijke ziel. Dus dat zieltje dat sterft niet. Ja, consequent daaraan, als een zieltje niet sterft, alleen het lichaam, als een omhulsel gaat in het graf, ja, dan moet de persoon in kwestie ontlichaamd, of in de hemel zijn, ja, of in de of in de hel. En dan halen we er allemaal teksten bij die daar voeding verder aan geven. En er wordt een hele voorstelling gemaakt van een brandende hel, waar de zielen al in worden gekweld. Dan ook de benen het oordeel nog niet heeft plaatsgehad. Oh ja, dat is waar ook. Want de mensen staan op. En dan is daar dat laatste oordeel toch? En ze worden, laten we zeggen, weer direct al gekweld in de hel. Hoe kan dat nou? Gaat de rechtvaardige God zo met de mens in het algemeen op? Dat geloof ik niet. Ja, aangezien het ontwaken uit de doodslaap op de opstandingsdag of opstandingsdagen, want er zijn verschillende opstandingen in de Bijbel, een toekomstige gebeurtenis is, die over het algemeen dus voor ieder mens nog in de toekomst ligt, liggen dus alle gestorvenen in feite te rusten op in een rustplaats, in een graf, op een begraafplaats. Ze zijn hier bij bewustzijn in een onderwereld, in de hel of in het paradijs, terwijl men geen lichaam heeft. Men slaapt in. David zei in Psalm 13, aanschouw toch, antwoord mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslapen ten dode. Psalm 13 vers 3. David bidt hier aan de Heere of de Heere hem van zijn ziekbed wil oprichten, opdat hij niet zal inslapen. We zien dat dood en slaap dus steeds in de Bijbel als synoniemen van elkaar worden gebruikt om ons duidelijk te maken wat de toestand in de dood is. Paulus laat in 1 Korinthe 15 zien dat alle gestorvenen, ook de ontslapen gelovigen van zijn tijd, niet in de hemel zijn, maar slapen, rusten in een stof der aarde. Ga maar naar 1 Korinthe 15 en dan gaan we lezen vers 16. 1 Korinthe 15, vers 16. En het is goed om de woorden van Paulus goed tot ons laten doordringen, dat we ze begrijpen, dat we ze met elkaar vatten. Want hij zegt toch hele belangrijke dingen. Want hij zegt in vers 16, immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonde. Let op, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Paulus durft dus rustig te zeggen tegen de Korinthische gelovigen, dat de ontslapen gelovigen verloren zijn, als zij in de toekomst niet zullen worden opgewekt. Deze ontslapen gelovigen, deze Korinthische ontslapen gelovigen, waar zijn ze? Zijn ze in de hemel? Nee, waar liggen ze? Ze liggen in hun graf. Ze moeten nog in de toekomst worden opgewekt. En als die opwekking, die opstanding niet plaatsvindt, zegt Paulus, nou ja, dan zijn ze reddeloos verloren. Dan blijven ze liggen in hun graf, van niets wetend. Slapende de doodslaap. En de geweldige boodschap van 1 Korinthe 15 is dat deze Korinthische ontslapen gelovigen onvergankelijk zullen worden opgewekt. Dat zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 52. Lees maar mee. Vers 51 begin ik in de helft. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Daar heb je het. De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Waar lagen die doden? En waar zijn die doden? En we zijn die doden vandaag de dag nog steeds, die Korinthische gelovigen. In hun graf, waar ze in rusten. En ze wachten tot het moment dat die laatste bazuin zal klinken Want bij het klinken van die laatste bazuin zullen deze doden onvergankelijk worden opgewekt. Ja, dit heeft nog niet plaatsgevonden. Die bazuin heeft nog niet geklonken. Dit vindt pas plaats bij Christus' komst, hè? Vers 53. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En want er vindt op plaats bij Christus' komst. Hè? Vers 20 van 1 Korinther 15. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want hoewel de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, dat is de toekomst. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, direct bij hun sterven, nee zegt hij, bij zijn komst. Dat is bij zijn wederkomst. Dat is bij het klinken van de laatste bazuin. En die laatste bazuin die kan je vinden waar in het Bijbelboek, Openbaring, waar er totaal 7 bazuinen klinken en de 7e daarvan is de laatste. Dat is bij Christus' wederkomst. We moeten dus goed zien dat tot en met het moment ook dat Paulus hier in de handelingen dit allemaal schreef, het nog steeds heel gewoon is en heel normaal is en niet anders is dat als mensen sterven, of het nou gelovigen of ongelovigen gaan, dat zij ontslapen, dat zij inslapen, dat zij de doodslaap slapen bij het sterven. En dat zij worden neergelegd op een rustplaats, waar zij rusten. Tot het moment, volgens de Bijbel, dat ze worden gewekt bij de opstanding. Nou, deze ontslapen Korintiërs, die zijn dus niet ontlichaamd in het paradijs waar zij juichen voor Gods troon. Als dat zo zou zijn, dan zou Paulus nooit in vers 18 kunnen zeggen, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Want dan valt het met het verloren zijn nog wel mee. Hè? Als je als ontlichaamd zieltje juicht voor Gods troon, ja, dan... Nee, Paulus laat zien dat als Christus niet is opgewekt, ook deze mensen die in het graf liggen ook niet zullen worden opgewekt en dat ze daardoor verloren zijn. Dit heel dezelfde beeld vinden we in 1 Thessalonicenzen 4, wat ook gaat over die hoop van de handelingen, van een opname van het tegemoetgaan van Christus bij zijn komst op aarde. Gaan we naar 1 Thessalonicenzen 4. En ik lees u dan vanaf vers 13. En let steeds op het woordje, hè. We komen steeds het woordje slapen tegen, hè. Ontslapen. Vers 13, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Het is fijn dat Paulus deze Thessalonicenzen wil vertroosten en wil bemoedigen, dat ze niet zo bedroefd zijn, zoals mensen die geen hoop hebben, ongelovigen. Maar het is goed om de vraag te stellen, met welke troost vertroost Paulus nou deze Thessalonicenzen die zo bedroefd waren over degene die van hen waren heen gegaan. Nou moet u weten, Paulus die heette vroeger Saulus. En wat zegt hij over zichzelf? Hij zegt over zichzelf dat hij een farizeer was. En wat zei nou de farizeeische leer over het sterven? Nou, dat kunt u bij dat verhaal van van de Heere Jezus vinden wat hij met de Farizeeërs had. Toen de Heere Jezus de farizeeische leer aanhaalde en liet zien dat volgens de farizeeische leer, als iemand stierf, dat zijn onsterfelijke ziel door de engelen gedragen werden in de schoot van Abraham. Dat eigenlijk alle mensen als zij sterven, terechtkomen in de onderwereld. En de farizeeërs die stellen die onderwereld als volgt voor. Dat was een onderwereld die gescheiden werd door een enorme kloof. Een onoverbrugbare kloof. En aan de ene kant vond je de rechtvaardige in de schoot van Abraham. En aan de andere kant vond je de onrechtvaardige. Deze ideeën hadden de farizeeërs opgedaan. En was dan in het Jodendom gaan spelen. En kunnen we ook terugvinden in de Babylonische Talmud. En ook na hun ballingschap in Babel hebben zij dit soort heidense ideeën opgedaan. En zijn deze heidense ideeën langzamerhand in de jaren daarna in de Joodse theologie ingedrongen. En de farizeeërs hadden met nadruk deze leer en deze voorstelling, eigenlijk een heidense voorstelling, voor ogen. Over een onderwereld. De Hades. Die je ook zo bij de Grieken vond. In de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Paulus. Die je daarvoor ook bij de Egyptenaren vond. En bij de Babyloniërs vond. Die in heel het heidendom vindt dat er een onderwereld is. Dat de mens helemaal niet sterft. Want Satan heeft de mensheid wel tot de mouw gesteld hoor. Nou nee, je gaat niet dood. En zo erg is het niet, die zondeval. Nee, je gaat juist, je zal als God zijn. En zo ging men dat steeds meer en meer leren. En vanmiddag gaan we daar nog wel dieper op in. Wat eigenlijk het heidendom daar allemaal over leerde. Maar Paulus die kende dus heel goed wat de farizeeën leerden. Dat daar een onderwereld was met een kloof. En dat aan de ene kant je de schoot van Abraham vindt met de gelovigen daarin. Waar de Heer Jezus ook laat zien in een verhaal. En Lazarus, die zich daarin bevindt. En die rijke man, die zich bevindt aan de andere kant van die kloof. En die wordt er achterna gezeten, in die voorstellingen van de farizeeërs. Je kan dat vinden, bijvoorbeeld bij Flavius Josephus, die zelf ook een farizeeër was. En hier zelfs een hele uitleg over de Hades geschreven heeft, als farizeeër, voor de hele Griekse wereld. Een heel boek. Interessant boek. Kan je zo naast de rijke man, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus leggen, waar de Jezus die farizeeische leer in gesprek met die farizeeërs als het ware aanhaalt en het heel slecht laat aflopen voor een rijke farizeeër. Want die komt helaas volgens de farizeeische leer, dat trekt hij prachtig door aan die onrechtvaardige kant en wordt dan gekweld. Enzovoort enzovoort. Later gaan wij op een hele aparte middag of ochtend naar Lucas toe en gaan we dat hele verhaal helemaal uitdiepen en bekijken alle kanten. Dat moeten we gewoon wel doen. Maar laat wel wezen op dat verhaal met nadruk is de hele leer. Dat gaat dus een hele leer van de hel met zijn eeuwige verdoemenis enzovoort gebaseerd. Daar moeten we wel naartoe. Maar Paulus, die kende dus, als farizeeër, als geen ander, wat de farizeeërs dus leerden over wat er zou geschieden met een mens na de dood. De gelovigen, die werden door de engelen gedragen in Abrahams schoot, aan de rechtvaardige kant in de onderwereld. En de gelovigen, die gingen ook, of de ongelovigen, die gingen ook de onderwereld in, maar aan de onrechtvaardige kant, waar ze al gekweld werden, werden gepijnigd. En joh, als je die traferen leest van Flavius Josephus en van anderen, over die Hades, die voorstelling, nou, dat hebben de schilders in hun drie luiken, prachtig hebben ze de hel uitgebeeld hoor. Hoe mensen dus, ik lees daar verhalen, hoe daar de ongelovige stervende achterna gezeten worden door engelen, worden gegrepen en alvast naar een vuur worden getrokken terwijl ze krijsen en gillen van pijn.
gaat.
Zulke hulpvolle voorstellingen vind je dan in die farizeeërs leer. En dan worden ze al gepijnigd, als ware als een voorproefje op wat er nog zal wachten in de eeuwigheid.
Ja.
Het is toch wat, toch? Ja. En later is men dat allemaal heel letterlijk gaan nemen. En Paulus, maar Paulus wist dat dus allemaal. Hè? En hij gaat hier de Thessalonicenzen vertroosten. Nou, als dat allemaal waar zou zijn, had hij toch kunnen zeggen. Ze leven voort hoor, die ontslapen Thessalonicenzen. Ze leven nog hoor. Hun zieltje is in de schoot van Abraham, in de onderwereld. Of volgens sommige mensen is na Christus sterven die kant van die onderwereld ontvolkt en zijn ze alvast overgebracht, die zielen, naar het paradijs. Waar ik ook mag lezen, goed, ergens in de hemel. Maar dus kunnen zeggen, nou, die ontslapen Thessalonicenzen, die zijn in het paradijs, die zijn bij Christus. Maar, broeders en zusters, vertroost de apostel Paulus. De Thessalonicenzen hier daarmee, hij kende als zijn ander de Farizeeërs leer. Wat er allemaal geleerd werd over wat er na de dood met de gelovigen zou gebeuren. Verblijde hij de Thessalonicenzen met deze boodschap? Dat de gelovigen zich bevonden al in een paradijs waar ze zich verheugden in de aanwezigheid van hun Heer? Nee. Vertroostte hij hen met de boodschap dat ze leefden in een ontlichaamde staat, in een soort tussenstaat? Nee, ook niet. Wat was dan het woord van troost dat de apostel bracht? Nou, Paulus die weigert resoluut om deze traditionele Joodse overleveringen, die hij zo goed kende, om daarmee de gelovigen te vertroosten. Waar wijst hij hier op? Hij wijst hier op dat deze gelovigen zullen opstaan. En wanneer? Bij Christus komst. Hetzelfde wat hij ook al tegen de Korintiërs had gezegd en waarmee hij ook de Korintische gelovigen vertroostte. Hij wees in 1 Korinthe 15 op een bazuin, de laatste bazuin, wijst hij hier op een bazuin, ja, want dat is dezelfde bazuin, de bazuin zal klinken. Laten we maar lezen. Want indien, vers 14, wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zal in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heren zelfs op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. En let op, en zij die in Christus gestorven zijn, zijn al bij de Heer en de Heer neemt ze mee naar deze aarde. Nee, dat staat er niet. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Ze moeten opstaan. Waaruit? Uit het graf. Ze moeten een lichaam krijgen. Want het lichaam is vergaan tot stof. Dat is een belangrijk punt. En daar gaan we vanmiddag verder bij stilstaan. Namelijk bij het punt dat er altijd voor een opstanding sprake moet zijn van het geven van een opstandingslichaam aan degene die daar rust in het graf. Want hoe kan een mens die vergaan is tot stof opstaan zonder dat hij beschikt over een opstandingslichaam? Ja. Er bestaat niet in de Bijbel zoiets als een lichaamsloze staat. Of een ontlichaamde staat. Er is niet een apart zieltje. En vanmiddag gaan we wel in. Dat de Bijbel niet spreekt over ontlichaamde zielen. Zoals je in boeken vindt. Of een lichaamloze ziel. Of een eeuwige ziel. Of een onsterfelijke ziel. Dat zijn allemaal uitdrukkingen. Allemaal bijvoeglijke naamwoorden die men aan ziel heeft geknoopt. Maar die je niet nergens in de Bijbel vindt. dat zal hij ook begrijpen. Dat we dat doortrekken naar onze eigen situatie. Als leden van het lichaam van Christus. Als wij deel hebben aan de uitopstanding die uit de doden is. Dat ook die opstanding gepaard moet gaan met een verkrijgen van een lichaam. Een opstandingslichaam. Volgens de Bijbel gelijk aan die van Christus. Ja. Vanmiddag gaan wij door. We gaan hiermee eindigen.